Artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die u dus achter de catechismus vindt, rechtstreeks achter de Heidelberger, staat de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij gaan daarvan artikel 1 nu behandelen. Dat er een enig God is, staat erboven. Dat er een enig God is. Wij geloven allen met het hart. En we belijden met de mond. Dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Alle goede dingen dus. Ja, gemeente, de catechismus, die had vragen en antwoorden. Dat is natuurlijk wel gemakkelijk in het onderwijs geven. Dat is leraar, leerling, vraag en antwoord over en weer. Een buitengewoon goed systeem. Als je dingen wilt overdragen in vraag- en antwoordvorm. Nou, daar was de Heidelberger ontzettend goed in. Dat is in deze geloofsbelijdenis anders. Hier niet vragen en antwoorden. Hier heb je wel een opschrift boven ieder artikel. En dat zijn er 37 in totaal. Waarin de gehele geloofsbelijdenis, de hele geloofsleer wordt behandeld, 37 in totaal. En gaat u er dan ook 37 keer over prediken als de Heer het geeft? Nou nee, dat zal wel een paar keer meer zijn, denk ik. Want er zijn ook lange artikelen bij waarin zoveel stof zit dat we die in tweeën moeten knippen. En dat zult u vast ook niet erg vinden, want anders zou u overvoerd raken, denk ik. Dan zou u te veel te verstouwen krijgen in één preek en te veel van het goed, alles waar te voor staat, behalve te goed en tevreden, alles waar te voor staat, dat is niet goed, niet waar. Dus dan knippen we gewoon een artikel in tweeën en misschien wel eens een keer in drieën. Dus daar zullen echt wel meer preken uit volgen dan 37 in totaal. De Nederlandse geloofsbelijdenis is eigenlijk niet in Nederland geschreven, maar in België. België, wat toen nog behoorde bij de Nederlanden, de zuiderlijke Nederlanden. Ze stonden helemaal, die Nederlanden, Noord en Zuid, ze stonden helemaal onder het bewind van Philips de Tweede. Het was nog voor het begin van de 80-jarige oorlog. De 80-jarige oorlog is in 1568 begonnen en heeft tot 1648 geduurd. Het was nog voor die tijd toen de Nederlandse geloofsbelijdenis werd geschreven. Hij is dan ook geschreven in het Frans. Guido de Bray, de schrijver van de geloofsbelijdenis, was een Franstalige man. En hij heeft zijn geloofsbelijdenis in de Franse taal opgeschreven, maar het is wel gelijk in het Nederlands vertaald, want het is voor de verstrooide gemeenten bedoeld over de hele Nederlanden. Hij had toen nog geen geordend kerkelijk leven. De Republiek van de Verenigde Nederlanden bestond nog niet eens. Je had hier en daar groepen mensen die de nieuwe leer aanhingen. Vooral ook in de noordelijke Nederlanden waren er die, maar inmiddels dus ook in de zuiderlijke Nederlanden, ook in Franstalig België, wat we tegenwoordig Wallonië noemen, ook daar had je vele gereformeerde Calvinistische christenen in die dagen, rond 1560. Men schat dat in Doornik En daar komt de geloofsbelijdenis vandaan. Tournai in het Frans, doornik, dat daar de helft van de bevolking wel gereformeerd moet zijn geweest. En in vele andere plaatsen daar in die regio was dat niet anders. Trouwens in Frankrijk, u weet dat wel, de Hugenoten in de bloeitijd van de reformatie, half Frankrijk zo'n beetje, heeft ook uit protestanten bestaan. En daar is, net als in België, maar heel weinig helaas nog van over. Want de contra-reformatie heeft daar weer heel veel van ongedaan gemaakt. Guido de Bray heeft dit geschrift geschreven in 1559 en 1560. Hij heeft dat niet in zijn eentje gedaan. Hij heeft daar door de anderen ook bij geholpen, dat zegt ons de geschiedschrijving. En hij heeft ook gebruik gemaakt van de Franse geloofsbelijdenis van La Rochelle. Heel veel is daar ook overgenomen, komt overeen uit de Franse geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Beza, die heel nauw met Calvijn heeft samengewerkt en ook Calvijn in Genève is opgevolgd. Dus daar heeft hij heel veel aan ontleend. In 1561 was Philips II, de koning van Spanje, in Doornik op bezoek. En toen heeft Guido de Bray zijn kans genomen. Hij heeft deze geloofsbelijdenis in een pakje verpakt over de muur van Doornik. De stadsmuur van Doornik laten werpen. Want deze belijdenis is eigenlijk gericht aan de koning van Spanje. Hij wilde voor de koning verantwoording doen van het gereformeerde geloof. Een soort verdedigingsgeschrift. Om te laten zien wat die gereformeerden, die protestanten, dan werkelijk beleiden. Want er werd natuurlijk van alles verteld. Allerlei ketterijen zouden ze aanhangen. Guido de Bray wilde de koning laten weten, hier staan we voor, hier staan we voor. En hier geloven wij in, volgens het woord van God. Wij zijn geen ketters, zoals van ons wordt beweerd. Maar wij zijn mensen die volgens Gods woord begeren te leven. Dus dat pakketje dat is over de muur gegooid, dat is gevonden. Men kwam er ook al snel achter wie dat geschreven had. Hij is naarstig gezocht, tijdenlang, maar niet gevonden. 6 jaar later, in 1567, is Guido de Bray gevangen genomen. En hij heeft dit geschrift en zijn geloof moeten boeten met de brandstapel. En dat maakt dit geschrift, gemeente, des te gevoeliger. Als je weet dat iemand dit geloof met zijn bloed en met zijn leven heeft willen bezegelen en niet geschaamd voor het getuigenis van Christus. Bereid was om desnoods voor de naam van de Heer Jezus te sterven, zoals ook de apostel Paulus zegt, niet alleen te lijden voor zijn naam, maar ook te sterven voor de naam van de Heer Jezus. Dat geeft dit geschrift een extra gewicht, behalve dat het zo door en door naar het woord van God is en naar het geloof van de kerk van alle eeuwen, is het ook nog zo dat het door een bloedgetuigenis, door martelaarschap is vergezeld gegaan. Bereid om je leven te geven voor de inhoud van het geloof. Zouden ook wij daartoe bereid zijn? Ik roep niet hard van jou, hoor. Want dat zie je wel aan Petrus, toen het erop aankwam. Ik zeg maar stilletjes, als het zover zou moeten komen, dan geven de Heere ons maar getrouwheid. Om tot in de dood de Heere Jezus getrouw te mogen zijn. En te mogen volharden tot het einde, opdat we zalig zouden mogen worden. Zoals ongetwijfeld ook Guido de Bray door dat geloof zalig is geworden. Dit geschriftje is dus spoedig in het Nederlands vertaald, want het is bedoeld voor de gelovigen in de Nederlanden verstrooid en die naar de zuiverheid van het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus begeren te leven. Het geordend kerkelijk leven was er nog niet, maar zij mochten dus getuigen van hun geloof en dat via dit geschrift aan Philips II te kennen geven. De synode van 1618, 1619 staat er boven in uw Bijbeltje. Synode van 1618, 1619, de synode nationaal van de gereformeerde kerken, die heeft deze belijdenis geëikt. Ze was al langer bekend en in gebruik, maar die heeft deze geëikt als officieel belijdenisgeschrift van de gereformeerde kerken hier in de Nederlanden. En dat zijn ze gebleven tot op de dag van vandaag toe. Want ook wij als hersteld hervormde kerk hebben in onze grondslag uitdrukkelijk staan dat dit belijdenisgeschrift één van onze reformatorische belijdenisgeschriften is. En dat we ons daaraan gebonden weten. Want u weet nog wel waarvoor we hersteld hervormd geworden zijn. Niet omdat wij beter waren dan anderen. Dat waren we niet en dat zijn we nog niet. Maar omdat we vast wilden houden aan de gereformeerde leer die alle eeuwen door in de kerk, ook in de hervormde kerk, heeft gegolden als grondslag van de kerk. Omdat we daar niet aan wilden tornen, daarom zijn we hersteld, hervormd. En dan zijn er veel mensen die niet weten wat er in deze geloofsbelijdenis staat. En dat zou ik graag anders zien worden. Vandaar dat we er gewoon mee beginnen. Artikel 1. Dat er een enig God is. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond. Ja, zo beginnen menig artikel in deze geloofsbelijdenis. Begint daarmee met deze uitdrukking. We geloven met het hart en belijden met de mond. Want geloof, gemeente, is inderdaad een zaak van beide. Hart en mond. Als je alleen maar met de mond beleidt, dan ben je, zoals het woord zelf al zegt, een mondbeleider. Dan ben je een mooi prater. Dan ben je een naam christen en niet meer dan dat. Als je alleen maar met het hart beleidt, het hart gelooft en de mond niet beleidt, dan ben je, zoals dat in de kerkgeschiedenis is komen te heten, een Nicodemiet. Zoals Nicodemus in het verborgen naar de Heer Jezus toe ging. Om door de mensen niet gezien te worden. En binnenkort zullen we zien in de prediking dat ook Jozef van Arimathea een tijd lang zo'n Nicodemiet is geweest. Hij was een discipel van de Heer Jezus, maar in het verborgene om de vrezen der Joden. Hij was ook zo'n Nicodemiet, maar dat is wel veranderd, zullen we nog horen. Dat is wel veranderd bij deze man en trouwens bij Nicodemus zelf ook. Calvijn heeft een geschriftje geschreven tegen de Nicodemieten. En daar bedoelde hij die mensen mee, die wel zeiden dat ze de gereformeerde leer aanhingen, maar ondertussen keurig in de Roomse kerk bleven en met de Roomse leer en praktijk mee bleven doen. Dat kan niet, zei Calvijn. Als je met het hart gelooft, dan moet je ook met de mond geloven en dan moet je ook met de mond belijden. Anders ben je dus een Nicodemiet. Waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. Daar loopt de mond van over. Het kan niet zo zijn dat je met het hart belijdt en dat tegelijkertijd met de mond weer verloochent. Dat is onmogelijk. Dat zie je wel aan de Bre. Guido de Bre. Hij kon niet zwijgen van de dingen die hij gehoord en gezien had. Zoals ook de apostelen dat zeggen in de handelingen der apostelen. Wij kunnen niet zwijgen van hetgeen wij gehoord en gezien hebben. En daarom kunnen wij de mensen die ons de mond snoeren, die kunnen wij niet gehoorzaam zijn, meer dan dat we aan God gehoorzaam zijn. Gevraagd of ongevraagd, hebben wij rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is. Dat heeft dus Guido de Bray zelfs aan de koning van Spanje gedaan. Ik zal mij voor koningen niet schamen voor uw getuigenissen. Zo lezen wij in Psalm 119. Zelfs voor koningen niet schamen voor uw getuigenissen. Ik schaam mij voor het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Dat heeft de Bray in praktijk gebracht. En hij zegt het al in artikel 1. Dat moeten we allemaal. Geloven met het hart. En beleiden met de mond. Dat hangt onlosmakelijk samen. Kijk bij de Romeinen 10. Die met het hart gelooft en met de mond beleidt dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Die zal zalig worden. Die zal behouden worden. Hart en mond dienen altijd samen met elkaar gepaard te gaan. Wij geloven allen. Allen. Ja, u zult misschien zeggen, maar gelooft dan Guido de Bray dat alle mensen die in een gereformeerde kerk zitten, toen ook al, dat het allemaal ware christenen waren, hoofd voor hoofd, wij geloven allen. Wist hij dan niet dat er ook wel mensen in de christelijke gemeenten zijn die meelopers zijn, die geen oprecht en waar zaligmakend geloof kennen? Wist hij niet dat er kaf tussen het koren zit? Ach gemeente, ongetwijfeld wist Guido de Bray dat. En verderop in zijn geloofsbelijdenis zal dat ook wel blijken, want hij noemt dan de kentekenen van de ware christen op. En ook de kentekenen van degenen die geen waar christen zijn. Die worden door hem opgesomd. Zoals hij ook de kentekenen van de ware kerk noemt en de kentekenen van de kerk die niet een ware kerk mag heten. Dus de Bray wist ook heel goed, hè. Altijd is dat zo geweest. Ook in tijden van vervolging en bloeitijd als toen van de reformatie. Dat niet alles goud was wat blinkt. Niet alles wat in de kerk is, is ook nog van de kerk. Je moet van de kerk zijn. En niet alleen maar in de kerk. Maar gemeente, je kunt toch geen geloofsbelijdenis schrijven uit een ongelovig standpunt. Je kunt toch geen geloofsbelijdenis van ongelovigen schrijven. Een ongelovige gelooft niets. Dan ben je gauw klaar. Zo'n geloofsbelijdenis als deze moet uitgaan van het geloof. Wij geloven allen en belijden. En of ieder dat met zijn hart doet, dat is een kwestie van onderzoek voor het aangezicht van God. Daar oordelen wij over elkaar niet over. En dat mogen wij ook niet doen. Allen die met de mond belijden en met het hart geloven, die zullen zalig worden. En wie dat zijn, dat weet de Heere alleen. Maar een geloofsbelijdenis kun je alleen maar schrijven vanuit geloofstaal. Vanuit een gelovig standpunt en vanuit een gelovig getuigenis. Een ongeloofsgetuigenis hoort in een geloofsbelijdenis niet thuis. Dat kan eenvoudigweg niet, want dat is hagel en vuur. En wat beleiden we nu? Dat er een enig God is, dat erboven. Wij beleiden niet dat er vele goden zijn, zoals de heidenen doen, die vele goden aanbidden in de oudheid al. Tientallen, zo niet honderden, niet te tellen. Want dan weet je nooit waar je aan toe bent. Denkt u maar eens aan de Atheners, die waren een God vergeten. Eentje waren ze vergeten, de onbekende God. En ze waren altijd in angst en beven dat ze die ene onbekende God, dat die hen straffen zou. Daarom hadden ze er een apart altaar voor opgericht. Dan weet je nooit bij wie je wezen moet. Dan ga je van het kastje naar de muur, van de ene god naar de andere god. En die goden zijn het ook vaak met elkaar niet eens. Hè? Dat was ook in de oudheid al zo. En bij de Grieken bijvoorbeeld, de goden die hadden een strijd uit te vechten met elkaar. En daar waren de mensen de dupe van. Gelukkig beleiden wij niet vele goden, maar slechts één enig God. Hoor Israël, de Heere uw God is een enig Heere. Daarom zult gij de Heere uw God lief hebben met je ganse hart, met je ganse ziel en met al je verstand en met je vermogen. Dat hangt met elkaar, hè? Samen, hè? Dat enig God en dat ganse hart en ganse ziel. Want als er maar één is, en er is er maar één, dan vraagt hij om ons hele hart en om onze hele ziel en om al ons vermogen. Vele mensen in onze tijd zeggen dat ze helemaal niet meer in God geloven. En dat is erg. Dat is heel erg. Iemand heeft eens gezegd, dat is meer een wensen dan een weten, dat er geen God is. Meer een wensen dan een weten. En dat is ook zeker waar. Ik moet zeggen, gemeente, geloven dat er geen God is, dat is voor mij een ongelooflijk geloof. Een ongelooflijk geloof. Een geloof dat ik niet kan opbrengen. Kunt u dan God bewijzen, dominee? Nee, ik kan God niet bewijzen, maar dat hoeft ook niet. Waarom hoeft dat dan niet? Wel, omdat God zichzelf bewijst. Ik hoef God niet te bewijzen. God bewijst zichzelf aan mij en aan vele anderen. In zijn schepping, in zijn woord. Hij bewijst zichzelf. Er is geen enkele noodzaak om een bewijs van God te leveren. Dat kan hij heus zelf af. En hij heeft zichzelf, ook aan mij en aan zijn kerk van alle eeuwen, heeft hij zich uitdrukkelijk bewezen te zijn. Hij is niet vaag. En ook niet onduidelijk. Hij is bewezen te zijn God, een enig God, niet te logenen. Ik kan hem niet ontkennen. Ik kan dat ongelofelijke geloof dat er geen God zou zijn, dat kan ik eenvoudigweg niet aanhangen. Dat is echt te veel van mij gevraagd. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er een enig, hebben we het weer, enig, uniek, enig in zijn soort, er is er ook maar eentje van, een eenvoudig geestelijk wezen is. U denkt misschien bij uzelf, nou dat vind ik wel een beetje vaag allemaal, een beetje vaag, een beetje filosofisch. Een geestelijk wezen, God, een wezen. Hoe kom je dan erbij om God een wezen te noemen? In de tijd van de verlichting sprak men vaak over God als het opperwezen. Het opperwezen. Je kunt het trouwens in onze oude psalmberijming van 1773 hier en daar ook zien. Hè, dat er over God gesproken wordt als over het opperwezen. En dan kun je daar op zich wel enig bezwaar tegen maken. Daar zit ook wel een bepaalde theologie achter. Althans, in de verlichting zat er een bepaalde theologie achter. Maar gemeente, op zichzelf is er niets op tegen om te zeggen dat God een wezen is. Daar is helemaal niets op tegen zelfs. Integendeel. Het is geheel naar de schrift. Want waar komt dat woord wezen vandaan? Wat is wezen? Wezen is zijn. Dan heb je precies wat God is. Volgens zijn meest geëigende naam, Here, wij schrijven hem met 5 hoofdletters. In het Hebreeuws heeft die naam te maken met zijn, het werkwoord zijn. Hij is wie hij is. Hij zal zijn die het zijn zal, die is en die was en die komen zal, de eerste en de laatste, de Alpha en de Omega. In oude boeken wordt God nog wel eens genoemd de wezenaar. De wezenaar, degene die er in wezen is, die er echt is, die is wat hij is en blijven zal wie hij is en nooit veranderen zal. Hij is die hij is. Dat betekent natuurlijk ook dat je altijd op die God aan kunt. Want hij stelt je niet teleur. Betekent ook dat je God nooit voor je karretje kunt spannen, want hij blijft toch zichzelf klein. Je kunt wel proberen God te manipuleren, maar dat lukt je niet. God blijft God. Hij is de zijnde. De God die is, de God die blijft. En dat zit in dat woord wezen. Wezen is zijn. In het Nederlands is wezen een ander woord voor zijn. Hij die is. En die beleiden we, dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is God drie-enig. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die is, die zichzelf aan Mozes heeft bekendgemaakt bij de brandende braamstruik. Wie moet ik tegen de kinderen Israëls in Egypte zeggen dat mij gezonden heeft? Ik ben heeft u tot mij gezonden. Dat moet je zeggen. Ik ben heeft mij tot u gezonden. Ik ben een enig God. En hij wordt hier ook genoemd een eenvoudig wezen. Een eenvoudig wezen. Wat betekent dat woord eenvoudig? Is dat hetzelfde als simpel? Zoals wij wel eens zeggen, dat is ook een eenvoudige man. Hè? Dan bedoelen we wel eens van, nou, ja, hij is er niet altijd zo goed bij. Dan mankeert iets aan. Hij is wat simpeltjes. Zo wordt het woord eenvoudig van gebruikt, maar u begrijpt al, gemeente, dat is hier geen sprake van. Eenvoudig moeten we in de meest letterlijke zin van het woord opvatten. Eenvoudig, dat wil zeggen dat God niet dubbel is. Hij heeft geen dubbele agenda. Geen kleine lettertjes. Hij is door en door betrouwbaar in alles. Hij is niet duplex, ook niet triplex, ook niet multiplex. Maar hij is unaplex. Eenvoudig. Hij is zoals hij is. Zo wordt het woord eenvoudig vaker in de Bijbel gebruikt. Heer Jezus zegt bijvoorbeeld in de evangelie, als uw oog eenvoudig is, dan zal ook uw hele lichaam verlicht wezen. U kent die tekst wel, hè? Als uw oog eenvoudig is, dan zal uw gehele lichaam verlicht wezen. En dan bedoelt de Heer Jezus met eenvoudig ook geheel oprecht. Niet dubbel, niet twee kanten tegelijk opkijken, maar op één ding, op het goede van de Heer alleen gericht. Hè? Nou, dan zal ook uw hele lichaam verlicht. Dat is de betekenis van eenvoudig. Geen dubbele boodschap. Hij is ook een geestelijk wezen. Want hij is geen vlees en bloed. De Heer Jezus heeft het ook nog gezegd, dat God is geest. Niet een geest, maar geest. En die hem aanroepen, moeten hem aanroepen in geest en waarheid. Want God is geest. Wij zijn vlees en geen geest. Maar God is geest. Hij heeft ook niet een lichaam, zoals wij een lichaam hebben. Ja, er is wel in de Bijbel sprake van Gods oog en Gods oor en Gods ingewanden en Gods voeten, zeker, en Gods handen. Zijn rechterhand is overheven. Er is allemaal sprake van, ik stem het meteen toe, maar dat wil helemaal niet zeggen dat de Heer God een hand heeft zoals ik een hand heb. En dat de Heer God ogen heeft zoals ik ogen heb. Dat we naar het beeld van God geschapen zijn, heeft niets te maken met ons uiterlijk. Niets. Dat heeft te maken met gerechtigheid en waarheid en liefde en heiligheid. Daarin leek de mens op God. In zijn zijn, in zijn doen en laten, in zijn denken en doen. Daarin leek de mens op God en niet in zijn uiterlijke gestalte. God heeft zijn woning niet bij het vlees, zegt de Bijbel. Hij gedenkt er wel aan dat wij vlees zijn. Dat wel. Hij houdt er wel rekening mee dat we slechts vlees en bloed zijn. Maar hij zelf is geestelijk wezen. Geest en waarheid. En zo wil hij ook door ons gekend en aangeroepen worden. En dat wezen, dat geestelijke wezen, dat noemen wij God. Ja, wij zijn Nederlanders. En in het Nederlands wordt dat geestelijk wezen wat we bedoelen zo genoemd. Dat wordt God genoemd. Dat is niet in alle talen zo. In het Hebreeuws heet God Elohim. Dat heeft te maken met groot en krachtig zijn. Hoog en krachtig. Elohim. In het Grieks Theos. Hotheos is God. Hotheos. Denkt u maar aan theologie, Godgeleerdheid. Dus het woordje theo, God, in theos is God. In het Latijn is het deus. In het Frans dieu. In het Duits God, met dubbel T geschreven. Nou, ga zo maar door. In alle talen klinkt de naam van God weer anders. Wij noemen hem in het Nederlands God. Maar in andere talen wordt er dus een ander woord gebruikt. En dat is met die andere naam, Heere, die wij met 5 hoofdletters schrijven, die wezensnaam, niet waar? Zodra je die naam tegenkomt, dan is de Ik Ben aan het woord. Ook die naam wordt in talen verschillend weergegeven. In het Frans is het Le Seigneur. L'Eternel. Her. Dominus in het Latijn. Lord in het Engels. Dus ook die naam wordt dus heel verschillend weergegeven. Afhankelijk van de taal die wij spreken. Voor ons is het God en Heer. Een eenvoudig geestelijk wezen. Het welk wij in de Nederlanden, God noemen. En Guido de Bres schreef dus hier Dieu. Hij was een Fransman, hij schreef deze geloofsbelijdenis in het Frans. En hoe laat hij God zich kennen? Ja, hij laat zich kennen als eeuwig. Onbegrijpelijk. Onzienlijk. Onveranderlijk. Oneindig. Almachtig. Volkomen wijs. Rechtvaardig en goed. En er worden een aantal eigenschappen van God genoemd, zoals wij hem uit het woord hebben leren kennen. Om te beginnen, eeuwig. Men sprak vroeger wel in de dogmatiek, misschien hebben u het ook nog geleerd op de catechisatie, sprak men wel van mededeelbare en onmededeelbare eigenschappen van. En met die onmededeelbare eigenschappen werd bedoeld dat dat eigenschappen zijn die alleen maar bij God horen. En die wij dus op geen enkele manier zouden kunnen krijgen. Wij dus niet, niemand anders niet. God alleen, hè? Onmededeelbaar. Uniek, alleen maar voor God. Nu, dat is deze eerste eigenschap zonder enige twijfel. Hè? Eeuwig is God alleen. Hij kent nog begin, geen oorsprong, maar ook geen einde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is Hij God. Dat kan van de engelen niet gezegd worden. Dat kan van al Gods schepselen niet gezegd worden. Dat kan van het heelal niet gezegd worden. God alleen is van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld had voortgebracht. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God, zegt Psalm 90. En wij mensen zijn dus ook niet eeuwig. Ja, we hebben wel een ziel die blijft. Maar die ziel is niet eeuwig in zijn oorsprong. God wel. God heeft begin nog oorsprong. Altijd geweest. Kunnen wij niet begrijpen. Kunnen wij met ons verstand niet bij dat dat kan. Altijd geweest. Nooit niet geweest. Dat is onmogelijk in ons besef. Maar het is wel zo, de schrift getuigt ervan dat God nooit niet is geweest. Hij is altijd geweest. Maar je kunt van de menselijke ziel niet zeggen dat hij er al was voordat wij geboren werden, voordat wij geschapen werden. Nee, die ziel die is ons gegeven toen wij in de moederschoot werden gevormd. Toen is ons een ziel gegeven. En die ziel die blijft, ja dat is waar. Dat is het onderscheid tussen mens en dier, hè, dat de ziel van het dier in de aarde verdwijnt, dat gaat naar beneden toe. En de ziel van de mens gaat naar boven, naar Gods rechterstoel toe. Dat is absoluut een feit. Dat zegt Gods woord zonder enige twijfel. Wij dus niet eeuwig. Wij zijn mensen van de tijd. De tijd die trouwens ook door God geschapen is. Wij zijn mensen van de tijd. En door de zonde zijn we ook mensen die sterven moeten. Wat een oneindig verschil is er tussen de eeuwige en tussen een sterfelijk mens. Juist in deze dagen waarin zoveel mensen sterven. Er sterven iedere dag veel mensen natuurlijk, ook in ons land, dat weet ik wel. Maar nu ook bijzonder veel door die ziekte die rondgaat. Juist nu worden we bij bepaald dat we eindig zijn. Sterven. Adams, kinderen, mensen uit het stof genomen die ook weer, en dat komt door de zonde, dat laatste, die ook weer het stof terugkeren. Eeuwig, onbegrijpelijk. Dat kan twee betekenissen hebben. Dat wij hem niet kunnen doorgronden. En dat is natuurlijk ook waar. Denk maar aan Jesaja 40, die we laten. Wie heeft de aarde met zijn vuist gemeten? Wij kunnen daar niet bij. Wij kunnen daar met ons verstand niet bij. We zijn maar stofjes aan een emmer, drupjes aan een weegschaal. Al de volkeren van deze wereld bij elkaar zijn maar een drupje aan Gods emmer. Laat staan wij. Wij kunnen tot in de grootheid en de hoogheid. Ondoorgrondelijk is zijn verstand. Dat staat er ook allemaal in Jesaja 40. Daarom hebben we dat gedeelte ook met elkaar gelezen. Wij moeten nooit denken dat wij God tot op de bodem kunnen doorzien. Dat kan niet. Hij ons wel, maar wij hem niet. Dat is nou het grote onderscheid tussen schepper en schepsel. Ook de mensen in het paradijs, hoor, Adam en Eva, voor de zondeval, konden God niet doorgronden tot op de kern. Dat is onmogelijk, dat ook Adam en Eva, zij waren ook maar schepsel. Ze hadden nog geen beneveld verstand, dat waar. Maar ze waren niet alwetende. Dat is God. Alleen. Onbegrijpelijk is hij dus voor ons. Maar onbegrijpelijk kan ook een andere betekenis hebben. Maar er staat ook nog het woord oneindig. En dat komt dicht bij elkaar. Onbegrijpelijk kan namelijk ook betekenen dat hij niet in een bepaalde ruimte is te vatten. Salomo bij de inwijding van de tempel, hij zegt tegen de heren, heren, u kunt hier eigenlijk in deze tempel niet wonen, want zelfs de hemel, ja, de hemel der hemelen, die zou u niet kunnen begrijpen, staat er dan. En dan betekent het woord begrijpen, dat betekent kunnen omsluiten, kunnen insluiten. God is overal. God is alom tegenwoordig. Dat zit in dat woord onbegrijpelijk dus ook. De hemel is voor hem te klein. Omvat hij niet de hemel en de aarde? Zegt Gods woord. En dat is waar. De hemel en de aarde. Hij is overal. En nou, dat zit ook wel een beetje in dat woord oneindig. Dus ik denk dat met onbegrijpelijk inderdaad bedoeld is dat wij hem niet doorgronden kunnen. En met oneindig dat God niet door enige ruimte is te vangen. Maar het zijn beide onmededeelbare eigenschappen die van God alleen gelden. Dat eeuwig en dat onbegrijpelijk. En dan staat er ook nog onzienlijk en onveranderlijk en almachtig. Allemaal van die kostbare eigenschappen die van God alleen zijn. Almachtig kan er maar eentje wezen. Je kunt nooit geen twee almachtigen hebben. Dat is onmogelijk, want de een zal altijd de ander overtreffen. Er kan er maar één almachtig zijn. De duivel is machtig, maar die is niet almachtig. God is almachtig. Als enige. En dat is een belangrijke zaak, dat we dat geloven. Dat hij alle dingen in zijn hand heeft. En alle dingen ook in zijn hand houdt. Ook nu, wat we nu meemaken. Alle dingen houdt God in zijn hand. Hij bestuurt en regeert de gehele wereld, het hele heelal. Ja, almachtig is hij. Een onmededeelbare eigenschap. En dan staat er onveranderlijk. Maar God is geen blok beton. Dat zeg ik er gelijk op bij. Dat wordt hier ook niet bedoeld hoor. God valt ook te verbidden. Dat lees je ook in Gods woord. Hè? Dat God te verbidden is. En we lezen ook dat hij berouw had van het kwaad. Dat hij bijvoorbeeld Nineveh zou doen. Toen berouwde het de Heere van het kwaad te zullen doen. En hij zei het zal niet geschieden. Het zal niet geschieden. Bij het profeet Amos ook. Hè. Als de Heere dreigt om het volk Israël met vuur te verteren. Dan roept Amos het uit en hij zegt. Heere, Heere, behoud toch. Want uw volk is maar klein. En dan zegt de Heere. Het zal niet geschieden. Hij laat zich door de profeet Amos verbidden. Hè. Dus dat God onveranderlijk is. Betekent niet dat je maar tegen God kunt aanpraten. Maar hij komt er toch nooit op terug. Nee, dat zeker niet. Dat hij onveranderlijk is, dat wil zeggen dat hij altijd trouw blijft aan hetgeen wat hij heeft gezegd. Daar gaat hij nooit vanaf. Dat mogen we leren. Hij is onveranderlijk in zijn trouw en in zijn verbondstrouw. Hij is niet zo als een mens. Hè? Wij zijn veranderlijke mensen. De afgoden van de heidenen, die zijn ook altijd heel erg veranderlijk. Hè? Daar kun je nooit wat van op aan. Tenminste volgens dat heidense geloof. Ze kunnen altijd er weer op terugkomen en er toch weer anders uit laten pakken dan dat gezegd was. Hè? Dat konden die afgoden heel gemakkelijk doen. Die zijn zo veranderlijk als het weer. Maar de Heere doet altijd hetgeen wat hij heeft gezegd. Hij is onveranderlijk in trouw en in waarheid. Je kunt van hem helemaal op aan. En dat is maar goed gemeente, dat er één is in ieder geval waar je echt van op aan kunt. Want onder de mensen vind je dit niet zoveel. Hij is ook onzienlijk. Althans voor ons onzienlijk. Voor vlees en bloed is God onzienlijk. In de hemel wordt hij gezien. Ik weet al dat de engelen ook hun aangezicht bedekken, omdat ze zijn heerlijkheid maar nauwelijks kunnen verdragen. Met hun vleugels bedekken zij hun aangezichten, dat is waar. Maar zij die boven zijn gekomen, die zalig zijn geworden en de hemelse heerlijkheid hebben beërfd, die zullen God zien gelijk hij is, zegt de schrift. Hier is onze kennis ten dele, maar daar zullen we kennen gelijk we gekend zijn. Zien gelijk hij is. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien, zegt Jezus in de zalenspreek. Dus God is wel zichtbaar, maar niet door ons. Niet door mensen die hier op deze aarde zijn. In de hemel zal hij worden gezien en ten volle mogen worden gekend. Hier onzienlijk, want niemand van de mensen kan hem zien en heeft hem gezien. Niemand kan God zien en levend blijven, zegt Gods woord. Niemand heeft ooit God gezien, zegt Jezus. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En Mozes geloofde in die God. Die God die hij volgde. Want hij volgde hem als ziende. En dan komt het de onzienlijke. Als ziende de onzienlijke. Dus in blind vertrouwen heeft Mozes zich achter de Heere gevoegd. Dan is hij achter de Heere aangekomen. Toen hij het volk Israël uit Egypte ging leiden. Toen heeft hij dat gedaan als ziende de onzienlijke. Hij kon God niet zien. En toch hield hij hem geestelijk gezien. Hield hij hem voor ogen. Onzienlijk. Onveranderlijk. Maar geen blok beton. Oneindig, almachtig, volkomen wijs. Ja, volkomen wijs is er maar één. Alwetende. Dat is er maar één. Dat is een onmededeelbare eigenschap. Wijsheid op zichzelf kunnen wij ook bij God verkrijgen. Denk maar aan Salomo. Dus dat is een mededeelbare eigenschap. Wijsheid. Volkomen wijsheid niet. Dat is alwetendheid. God is de alwetende. Niemand hoeft hem iets te vertellen. Niemand hoeft hem te onderrichten, zei Jesaja 40. Niemand heeft de Heere God iets te onderrichten. Je moet niet denken, mens, dat je dat zou kunnen. Hè? Dat zegt de Heer ook tegen Job. Hè? Wie ben jij dat jij mij zou kunnen onderrichten? En dan legt Job de hand op de mond. Eenmaal heb ik gesproken en ik zal het niet meer doen. Tweemaal en ik zal het niet voortvaren. Hè? Want God is volkomen wijs. En wij kunnen wel wijsheid, een beetje van die wijsheid, die kunnen wij wel bij God verkrijgen, nietwaar? Hè? Wijsheid is een gave van zijn geest. Hè? En die wijsheid wil hij ook aan ons schenken. Dat geldt ook van die andere deugden die er worden genoemd. Rechtvaardig en goed. God is rechtvaardig. Hij kan de zonde niet verdragen. Dat kunnen we op Golgotha zien. Nog eerder dan dat hij de zonde ongestraft zou laten blijven, heeft hij die aan zijn eigen lieve zoon met de smadelijke dood des kruises gestraft. Zo rechtvaardig is God. Voor de zonde moest worden geboet en betaald. Daar moest het kostbare bloed van de zoon van God voor vloeien. Daar moest Jezus voor sterven aan het kruis, omdat God rechtvaardig is. En dat is hij in al zijn weg en al zijn werk. Hij doet ons geen onrecht, ook niet als de coronavirus rondgaat. Hij doet ons geen onrecht. Recht in al zijn weg en werk. Bij onze God, dat zegt de psalmist ook, is geen onrecht. Nooit bij hem gevonden. En hij zal ook altijd recht doen in zijn recht spreken. Hij zal het nooit anders maken als dat die werkelijkheid is. Hij zal straks voor zijn rechterstoel de goddeloze niet rechtvaardigen. En hij zal de rechtvaardige, die bedekt is met de gerechtigheid van Christus, die zal hij niet verdoemen. Dat zal hij niet doen. Als de gerechtigheid van Christus, als we daarmee bekleed zijn, dan zal de Heer God dan niet van ons afpakken. Dat is weer het onveranderlijke, hè. Dat is weer dat onveranderlijke. Wat hij gegeven heeft, dat pakt hij dan niet weer. Hij laat niet varen enig werk wat zijn hand begon. Dus rechtvaardig is God. In al zijn weg en werk. Wie zou tegen God kunnen zeggen dat hij ergens in dwaalt? Wie zou tegen God kunnen zeggen dat hij ergens verkeerd in handelt? Wie zijt gij dat ge tegen God antwoordt? Dat zou de apostel Paulus dan tegen ons zeggen. Wie zijt gij, o mens, dat gij tegen God antwoordt? Geen duisternis is in hem. God is licht. God is ook goed. Goed. Enkel goed. Dat zijn we mensen niet. Het is wel een mededeelbare eigenschap. Hè? Er kan wel iets van de goedheid van God door de genade in ons leven worden aangebracht. In de vernieuwing van ons hart en van ons leven. Het is wel een mededeelbare eigenschap. Die wijsheid en die rechtvaardigheid en die goedheid, daar kunnen wij wel iets ook bij de Here van krijgen. We kunnen het niet alleen. Maar als we de Here mogen kennen, dan geschiet dat door de Geest van God ook. Hè? Dan worden we ook vernieuwd tot kennis. In rechtvaardigheid, in heiligheid, in wijsheid. En ook in goedheid. Goedertierenheid en goedheid zijn inderdaad deugden die de Heilige Geest in het leven van Gods kinderen aanbrengt. Maar God is volkomen goed. Geen duisternis, zei ik al. Geen duistere kant is er in God. Dat onderscheidt hem van al die afgoden die men vroeger en nu nog dient. Die hebben allemaal een duistere kant. Die moet je altijd wantrouwen. Want je weet maar nooit. Zo is God niet. Dat ene wezen dat we kennen. De wezenaar. De ik zal zijn. Die we God noemen. Dat is de God die deze eigenschappen heeft. Ik de Heere word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Zegt de schrift. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. En dan staat er zo prachtig aan het eind van artikel 1. En een zeer overvloedige fontein van alle goede. Van alle goede dingen. Ja, dat is de Heer nou met recht, gemeente. Zo leer je hem nou kennen. Als je hem kennen mag, dan leer je hem kennen als die zeer overvloedige fontein van alle goede. En hoe leer je dan die fontein kennen? Ja, door er naartoe te gaan, hè? En uit die fontein te putten. En wie daar nooit komt en wie daar nooit geweest is en ook niet zal komen, die er geen zin in heeft om dat te komen en die altijd iedere wekroep van de Heer God maar naast zich neerlegt en denkt van het komt misschien ooit nog wel eens een keer, ja, die zal dat niet kunnen beamen, dat God een overvloeiende fontein van alle goed is, want hij weet dat niet, hij heeft er nooit geweest. Hij weet niet waar hij over praat. Dus het komt er maar op aan, hè? Dat we van die God, van die fontein gebruik maken. Dat we daar eens naartoe gaan. Hè? Ben je er wel eens geweest? Luisteraars, bent u er wel eens geweest? Thuis? Nou, moet je meeluisteren via de kerktelefoon, bent u er wel eens geweest? Kerkraadsleden die hier in de kerk zijn, bent u er wel eens geweest? Dan weet je het. Moet denken aan een gedicht. Ik ben niet zo van gedichten op de preekstoel. Je hebt van mij nooit veel gedichten op de preekstoel gehoord, denk ik. Maar ik moest bij de voorbereiding van deze preek denken aan een gedicht van Jacqueline van der Waals. Dat kwam zo in mijn gedachten. Jacqueline van der Waals heeft een gedicht gemaakt dat heet Die mijns harten vrede zijt. Ik zal het voor u opzeggen. Die mijns harten vrede zijt. En de enig ware ruste. Reine bron. Van klare lusten, zuivere zon van zaligheid. Laat mij willen en niet willen wat gij wilt en niet en wilt. Blijde gaande door het stille leven in uw vrede verstild. Buiten u is niets dan strijd, niets dan moeite, niets dan zorgen. Laat mij in uw rust geborgen slapen gaan in eeuwigheid. Jacqueline van der Waals, die ook wat de toekomst brengen mogen heeft gedicht. Heeft dit gedicht gemaakt. En Geert Gossaert, een andere bekende christelijke dichter, die heeft gezegd, ik zou al mijn gedichten wel willen prijsgeven. Als ik dat gedicht, zo'n bewondering voor dit gedicht, als ik dat gedicht zou hebben gemaakt, als dat op mijn naam zou staan, zou ik al mijn andere werk van dat ik gemaakt heb, zou ik er wel voor willen inleven. Als ik dat ene gedicht maar had mogen maken, wat ik niet gemaakt heb, maar het Jacqueline van der Waals gemaakt heeft, die mijn harte vrede zijt en de enig ware ruste, reine bron van klare lusten, zuivere zon van zaligheid. Laat mij willen en niet willen wat gij wilt en niet en wilt. Blijde gaande door het stille leven in uw vrede verstil. Buiten u is niets dan strijd, niets dan moeite, niets dan zorgen. Laat mij in uw rust geborgen slapen gaan in eeuwigheid. Ja, dat is de Heer nou inderdaad. Een reine bron van klare lusten. Of een zeer overvloeiende fontein van alle goed. Ziet u het voor u, die fontein? Je hebt vast wel eens een fontein gezien in een groot park. Het water omhoog spuit. Een overvloeiende fontein. Ja. Als je daar komt, dan ga je niet zonder water weg. Als je daar komt, dan heb je ervan gedronken. Dat geef ik je voor zeker. Dan heb je ervan gedronken. En dan weet je dat het water geen mare is. Geen bitterheid. Maar dat hij inderdaad is een ware, overvloeiend fontein. Van alle mogelijk goeds. Laten we maar vaak naar die fontein toe gaan. Want je zult er niet teleurgesteld worden. Amen.